Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Zometeen na ene hoort u een muzieksessie die we hebben opgenomen in de Amsterdamse platenwinkel Velvet Music met de band Altin Gun. Het is een mooie theatertraditie aan het worden. Het theater Na de Dam, 4 mei, na de dodenherdenking. Actrice Johanna ter Stegen doet mee aan een voorstelling met daarin een voordracht op basis van het dagboek van Anne Frank. Zij is hier na ene en Walter van den Berg. Die heeft deze week de taak om elke nacht met een verhaal op de proppen te komen bij de dag die voorbij ging. We beginnen komend uur met Jan Banning. Als een ongemakkelijke, zwetende klunt zit hij erbij. Een echte sukkel. Tussen statige, trotse Afrikaanse mannen in een kennelijk bloedheet onderkomen. Dat kun je zien aan het bezweten shirt. The Sweating Subject heet het dan ook. En het is een van de foto's in de nieuwe reeks die de fotograaf zal tonen op een overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag. Er was ook meteen ophef over die foto's. Want volgens sommigen is hier sprake van neocoloniale fotografie. Waarover zometeen meer. Jan Banning is historicus, hij is fotograaf, hij is reiziger. In zijn hart volgens mij een anarchist. Hij maakt al 40 jaar fotoreportages. Ergens in het midden tussen kunst, journalistiek en protest. Het gaat over bureaucraten over de hele wereld. Gezeten achter hun bureau. Over de laatste gelovigen in het communisme. Over Japanse troostmeisjes uit de Tweede Wereldoorlog. Indringende portretten van daklozen. En over law and order gaat het. Gevangenissen en gezagsdragers over de hele wereld. Banning werd geboren in 1954. Welkom.
Dank je, Pieter.
Ik mocht vandaag, zo aardig waren ze dan wel, alvast het fotomuseum in, waar ze nog druk bezig waren met alles ophangen. En daar hingen ook de gevraagde foto's. Laten we maar meteen beginnen met de ophef. Dat is nogal een label om opgeplakt te krijgen. Neocoloniaal.
Ja, maar het probleem is natuurlijk dat het helemaal niet ingevuld wordt. Dus we kunnen natuurlijk van alles roepen en schreeuwen, maar als je niet aangeeft wat je daarmee bedoelt, als je dat begrip niet definieert, ja, dan is het allemaal een beetje loze boel natuurlijk.
Maar dan is het toch steeds een groot verwijt. Zij het niet gedefinieerd.
Ja, sorry, ik vind het eigenlijk een beetje een klucht. Als je natuurlijk naar mijn werk kijkt in de loop van de jaren, dan slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik kan het niet zo zwaar opnemen.
Je bent er luchtig onder, merk ik.
Ik ben er nogal luchtig onder, ja. Kijk, ik zou eigenlijk heel graag er een debat over willen hebben. Omdat ik heb de indruk dat label misschien in opkomst is. In ieder geval, ik hoor het wat vaker. Maar het blijft eigenlijk steeds heel vaag. Laten we het er eens over hebben.
Wat we daar dan precies mee bedoelen en wat dan precies koloniaal is en neocoloniaal en hoe je dat in een foto kunt stoppen.
Juist.
Laten we even om het duidelijk te krijgen. Het gaat om foto's die je maakte in Ghana. Jij zelf gezeten tussen lokale mannen. Die mannen die zitten duidelijk trots en fier in hun klederdracht in een bloedhete ruimte. Er staat een ventilator. En daar zit de fotograaf zelf ertussen. De enige witte man op de foto. Bezweet. Duidelijk niet op zijn plek. Niet op zijn gemak. En hij heeft het misschien wel naar zijn zin. Maar dat zie je er niet meteen aan af. Dat is de foto.
En het is een aantal foto's. Hè?
Een reeks foto's. Ja. En die zouden vertoond worden op het Noorderlicht Fotofestival in Groningen. En die hebben gezegd, nee, dit gaan we zo niet ophangen, want hier distancieren we ons van.
Nou, het is een beetje anders. Noorderlicht heeft mij gevraagd om deze chiefs en hun hofhouding, of eigenlijk de chiefs, te fotograferen. En dat ben ik gaan doen. En vervolgens vroeg al in een heel vroeg stadium een van die chiefs of ik met hem op de foto wilde. En aanvankelijk dacht ik, god, ja, dat is, nou, ik wil die man best een plezier doen. Dat is goed, ik ga erbij op de foto. En dat is het dan. Dus dan ineens zit ik ertussen en drukt de chauffeur of mijn tolk op de knop. En hopla, daar is het. Alles staat gewoon op dezelfde manier ingesteld als bij de foto zonder sweating subject. En toen ik s'avonds dat materiaal ging bewerken, hè, zoals je dat tegenwoordig doet met digitale camera's, je voegt de tekst toe enzovoort enzovoort en je slaat het op, toen dacht ik ineens, verrekkie, dit is veel interessanter dan die foto's zonder dat sweating subject.
Dus als jij achter de camera was gebleven, wat eigenlijk het plan was en wat je ook aanvankelijk had gedaan, dan vond je het niet zo'n heel interessante foto. Nee.
Jawel hoor, zeker wel. Maar ik vond dit wel extra lagen krijgen.
Omdat je jouw ongemak ziet?
Omdat het, nou eigenlijk om een aantal redenen. Het één is, het herinnerde mij meteen aan de oude koloniale fotografie, maar het is een omkering ervan. He, waar ik aan denk is foto's van trotse witte mannen met tropenhelm, met één been op de tijger of de geschoten leeuw, met hun geweer in de hand, die duidelijk uittorenen boven de hun omringende zwarte, gele, wat dan ook, die duidelijk de bedienden zijn. En hier draai je de hele boel natuurlijk om. De vorsten, ook letterlijk, zijn deze Ghanese chiefs en hun hofhouding. En die witte zit daar. Ja, dat is gewoon de loser in het gezelschap. Dus dat was punt 1.
Dus het was duidelijk een knipoog naar de koloniale fotografie eigenlijk.
Dat was één aspect, ja, zeker, ja. En een tweede aspect was voor mij, dat vond ik er wat minder belangrijk, maar toch ook grappig aan. Het was ook een soort spelen met die hele selfie-cultuur. En wat wou ik nou zeggen? Er was nog een punt, dat heb ik daar wel opgeschreven, maar dat moet ik even tevoorschijn toveren. Ja, kijk, het was voor mij ook een beetje spelen met het gegeven van ons witten, en dan vooral witte mannen, die als journalist, als fotograaf en misschien wel in allerlei andere rollen de wereld overzwerven. Daar een paar dagen of een week neerstrijken, fotograferen of een verhaaltje maken en daarmee naar huis gaan. En dan zitten ze daarin. Maar eigenlijk zie je natuurlijk in deze foto's hoezeer je daar als zo'n terloopse bezoeker out of place bent. Wat een fremdkörper je in dat geheel bent. En dan dus wel met de arrogantie dat je straks thuis precies aan de mensen hier gaat uitleggen hoe het allemaal zit. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een raar fenomeen.
Maar het, het vreemde vind ik, want ik heb die foto's gezien, en ook omdat ik wist dat er ophef was, er met zorg naar gekeken. Het vreemde is dat je op geen enkele manier jou als een soort held of baas of wat dan ook kunt zien. Want je bent evident de misplaatste sukkel die daartussen zit. Ja, die het eigenlijk allemaal ook niet helemaal kan bevatten wat hij aan het doen is. En die dan later hier komt vertellen hoe het daar allemaal precies in elkaar zit.
Ja, daar ben ik totaal met je eens.
Die ironie, die kan je eigenlijk niet ontgaan, volgens mij.
Nee, er zijn ook mensen die zeiden, die ironie blijkt natuurlijk ook al uit die titel, als je nog niet eens naar een foto kijkt, de sweating subject. Kom op, zeg, alsof dat nou heroïsch is. Nee, ik ben dat totaal met je eens.
Maar laten we zeggen, je wil een discussie uitlokken met je fotografie. Je hoopt dat mensen meer zeggen dan een mooi plaatje. Dus je mag ook blij zijn met de ophef.
Kijk, op een soort opportunistische manier ben ik er blij mee. Want het leidt natuurlijk tot aandacht. Maar ik vind de inhoudelijke kant van het debat tot nog toe ongelooflijk mager. Dus ik zou heel graag dat debat voeren. Daar was ook sprake van dat debat gevoerd zou worden. Maar de andere partij heeft zich teruggetrokken en wil dat debat niet. Dat is spijtig, want dan kan het interessant worden. Nu is het natuurlijk eigenlijk toch een beetje flauwe onzin. Er vliegen wat termen van de ene kant naar de andere kant. En daar blijft het bij. En niemand gaat de diepte in daarmee.
De New York Times die heeft de foto's gezien, vond ze prachtig, maar wilde ze niet afdrukken.
Mm-hmm.
Dit gaan we niet plaatsen, want voor je het weet hebben we een rel aan ons broek. Wordt het verkeerd begrepen, daar hebben we geen zin in. Noorderlicht, die wil ze niet ophangen. Daar lijkt angst te spreken. Daar lijkt toch een soort vrees te zijn om met iets geassocieerd te worden. Laten we het dan maar helemaal niet doen.
Ja, dat denk ik ook. En het zou wel kunnen zijn dat het andere redenen zijn natuurlijk. Hè? Kijk, bij de New York Times werd bijna toegegeven door die redacteur dat het om political correctness ging. En overigens moeten we natuurlijk vaststellen dat het boekje dat je hier hebt, The Sweating Subject, ook door een Amerikaanse uitgever is uitgegeven. Dus niet iedereen deelt die koudwatervrees. Ik heb een beetje het vermoeden dat bij Noorderlicht iets anders speelt. Dit zou, dus niet dit hier, The Sweating Subject, maar eigenlijk diezelfde foto's zonder mij, zou de deel uitmaken van een groot project over Noord-Ghana dat nog steeds loopt. En ik heb het vermoeden dat het probleem eigenlijk niet zozeer bij Noorderlicht zit, maar in Ghana zit, bij een aantal mensen die daar van belang zijn voor Noorderlicht. Waar Noorderlicht niet omheen kan en die dus tevreden gesteld moeten worden.
Want die mensen in Ghana die vonden het geen goede foto's. Die waren het eens met de kritiek.
Ik ben dat gaan maken en heb toen een paar dingen op Facebook gezet. En aan het eind van mijn verblijf in Ghana zou ik een soort presentatie houden voor een groep fotografen. En ik had al begrepen dat de voorman, zal ik maar zeggen, van die club ontzettend boos was hierover. En toen dacht ik, nou, daar gaan we het dus over hebben dan tijdens die presentatie. Dus dat heb ik daar laten zien. En hij en een aantal andere fotografen vervolgens waren er niet erg blij mee, maar het werd me niet duidelijk wat. Dat bleef hangen in, ja, dat is respectloos. Waarop ik zei, natuurlijk is het respectloos. Het toont erg weinig respect voor mijzelf. Maar ja, daar ga ik natuurlijk over. Maar is de algemeenheid respectloos ten opzichte van die chiefs? Hoezo dan? Waarom dan? Dat is me nooit duidelijk geworden. En aanvankelijk reageerde Noorderlicht er vrij, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje vrolijk op. He, in de zin van, ja, god, nee, ja, we kunnen dat natuurlijk niet gebruiken, want dat was mijn eerste voorstel, gebruik dit dan. Dus dit, he, de foto's inclusief sweating subject. Maar van enig inhoudelijk bezwaar bleek mij niets. En eigenlijk pas heel onlangs, toen het boekje al in productie was en de tentoonstellingsvoorbereiding al ruimschoots liep, had men ineens ontdekt dat ik een neocoloniaal was. En een interessant punt blijft voor mij, waar komt dan dat begrip vandaan? Dat begrip is, als ik het allemaal goed begrepen heb, van oorsprong is het afkomstig van Kwame Nkrumah, de eerste president van Ghana. Kijk, nou zijn we thuis natuurlijk. Dus mijn vermoeden is eigenlijk dat Noorderlicht iets moet doen met mij, tegen mij, vanwege het feit dat ze anders in Ghana geen samenwerking, geen medewerking meer krijgen.
En het Ghanese standpunt, dat het respectloos is, zou dat kunnen zijn omdat het toch chiefs zijn, mensen van status, en dat jij dan, ja, het is net alsof je bezweet met Willem-Alexander op de foto gaat, met je hemd uit je broek, en een bewijs van spreken een pulkje aan je neus.
Nou, als anarchist in mijn hart zou ik dat ook graag doen natuurlijk. Dus nee, daar heb ik inhoudelijk ook geen bezwaren tegen om dat te doen. Maar ik weet het niet. Je zou het die mensen moeten vragen. Ik weet het werkelijk niet. Het is mij niet helder geworden. En wat ik natuurlijk merkwaardig vind is, waarom niet eens bij die chief zelf aangeklopt en gevraagd, goh, heren,
wat vinden jullie van deze foto
eigenlijk van? Kijk, ik heb die foto's kort nadat ze gemaakt zijn opgestuurd. Die zijn alleen helaas nooit afgeleverd door de contactpersonen, ja, laat ik zeggen, mij toegespeeld waren door mijn opdrachtgever, zal ik het zo een beetje neutraal stellen. Dus het enige dat die chiefs ooit gezien hebben, was wat ze konden zien achter op die camera nadat die foto gemaakt was. Nou, ze gaven geen enkel teken ervan dat ze daar problemen mee hadden. En nog steeds zijn bij mijn weten die foto's niet aangekomen en is hun mening niet gevraagd. Dan kun je natuurlijk afvragen of dat niet ook een beetje paternalistisch is.
Om iemands mening niet te vragen.
Iemand die erop staat, laten we daar eens mee beginnen, zeg. Als die mannen natuurlijk allemaal zeggen, nou ja, ik vind dat voortreffelijk, joh, prachtig, leuk. Het was notabene hun voorstel. Wat is dit nou?
Het mooie is wel dat het mensen aan het denken zet over wat eigenlijk beeldvorming is, wat je met een foto kunt doen, hoe je iemand afbeeldt, hoe je stereotyperingen kunt in leven houden of juist bevragen
of
met een foto.
Precies.
Of aantasten. Dat lijkt me een zeer leerzame discussie. Dus laten we hopen dat er uit voortkomt. Je zei terloops ook nog iets moois. Dat je een anarchist bent. Dat vermoeden had ik al.
Ja,
dat zei
ik
al in de inleiding.
Ja, kijk,
wat houdt dat in voor jou, anarchisme?
Nou, kijk, het is niet een diep doorwrocht en zwaar theoretisch beladen overtuiging. Maar ik ben wel nadrukkelijk beroerd door anarchistisch gedachtegoed. En ik denk dat eerlijk gezegd heel goed aansluit bij iets wat ik denk ik al vrij vroeg ontwikkeld heb. Een soort anti-autoritaire houding. Ik daag graag de autoriteit uit. Ik accepteer niet erg snel autoriteit. En dat, ja, dat duikt hier natuurlijk ook op. En dat duikt bij meer dingen op.
Maar anarchist ben je in je hart, hè? Niet in je hoofd. Als je in je hoofd bent, ben je gewoon
zo
niet verstandig.
Zo heb ik het omschreven. Ja, zo heb ik het omschreven. Ik vind natuurlijk een hele anarchistische gedachte. Misschien even tussendoor, hè, wat je al aangaf. Ik heb geschiedenis gestudeerd. En dat heeft voor mij een enorme fascinatie met eigenlijk de enige plek waar dat anarchisme ooit tot bloei is gekomen. Hoe kort ook. Hè, Spanje. Vlak voor en tijdens de burgeroorlog. Die fascinatie heb ik. En het is een prachtig systeem, in theorie. Ik vrees dat het in de praktijk niet zo bijster werkt, maar dat haalt het nog niet uit mijn hart.
Maar iedereen die wel eens door rood is gelopen omdat hij dacht, ja, er is hier niemand en het is 3 uur 's nachts, die is in zijn hart al een klein beetje anarchist.
Ja, daar begint het al. Heel klein beetje, ja.
Ja, heel klein beetje, maar daar begint het al.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je het meteen wil invoeren als systeem, maar dat is de kiem die is daar toch al gelegd, lijkt me. Dat Spanje was voor jou belangrijk om fotograaf te worden, want eigenlijk was de missie om historicus te worden of journalist.
Mm-hmm.
Je fotografeerde wel al. Maar daar is het geweest dat je ontdekte wat de kracht is van fotografie, hoe je een verhaal kan vertellen.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk leuk. In 1981 was ik nog student geschiedenis. Ik had eigenlijk voor het eerst, laat ik zeggen, een beetje serieus gefotografeerd bij ontruimingen van een hele gekraakte straat in Nijmegen, de Piersonstraat. Ik dacht, verrek, daar kun je iets mee met die fotografie. Of ik kan er iets mee. Vervolgens ben ik naar Spanje getogen, naar Zuid-Spanje. We hadden het al even over het anarchisme. Dat was een van de 2 gebieden in Spanje waar dat anarchisme voor de Franco-dictatuur enorm sterk was. En 1981 was natuurlijk maar 6 jaar na de afloop van die Franco-dictatuur. En ik las ergens een heel klein berichtje over een heel klein dorp dat in zijn geheel in hongerstaking was gegaan als protest tegen, je zou kunnen zeggen, even gesimplificeerd, het grootgrondbezit. En toen dacht ik, verrek, is dat nou een soort wederopleving van dat anarchisme? Laat ik daar eens gaan kijken. En ik ging daar toen eigenlijk met een soort dubbele pet heen. Ik wilde erover schrijven. Dat is bijna logisch als je erin verdiept. Dan ga je dat aantekenen. Ja, dan ben je al aan het schrijven. Maar ik wilde het ook fotograferen. Dus zo kwam die gedachte tot stand om daarheen te gaan. En uiteindelijk, een beetje in de nazit, zal ik maar zeggen, van die trip, stootte ik in Córdoba op een eenbenige schoenmaker. En in mijn politiek romantische fantasie van die tijd dacht ik, ach, natuurlijk is die man zijn been kwijtgeraakt tijdens de burgeroorlog. Dat is al een wat oudere man. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar mijn Spaans was belabberd. Ik aarzelde erg om hem dat te vragen. Ik dacht, het wordt pijnlijk, weet je. Dan ga ik hem een vraag stellen, straks begrijp ik het antwoord niet. Dit gaat wel over, ja, misschien ligt dat gevoelig. Dus dat heb ik niet gedaan. En dat heb ik altijd jammer gevonden. En nu, bij het voorbereiden van die overzichtstentoonstelling, ga je natuurlijk terugkijken naar je werk door de jaren heen. En stootte ik weer op die foto waar ik zo vreselijk van hield. En die ik eigenlijk beschouw als mijn eerste echt gelukte foto.
Een schoenmaker met 1 been. Dat vind ik al een prachtig beeld. Want dat is dus een man die nooit beide schoenen zal dragen.
Precies. En wat het extra aardig maakte was dat hij achter zich allerlei platen had hangen. En daar hing dan de Maagd Maria en Jezus enzovoort. Maar er hing ook een pin-up kalender. Ook een interessant contrast. En weet je, dus ook dat soort contradicties of paradoxen in één beeld maakte ook dat ik het als een soort eerste gelukte foto ben blijven beschouwen. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk in lijn met wat ik nog steeds probeer te doen.
Kun je uitleggen wat er zo gelukt aan die foto was? Behalve dat het een mooi beeld was en een mooi gegeven. Waarom werkte die zo goed?
Ja, eigenlijk dit. Dus precies afgezien van wat je zegt, het licht is mooi en de compositie is dik in orde en zo. Maar vooral het verward. Je krijgt de ene informatie en je krijgt de andere informatie. En hoe ga je die rijmen? Hoe ga je die heilige plaatjes rijmen met die pin-up kalender? Waar jij ook al over begint. Hè? Een schoen maken met één been, dat is toch ook, daar zit iets raars in. En voor mij kwam daar toen nog bij als fantasie natuurlijk. Ja, zie je, die burgeroorlog, dat moet dit zijn. Dus juist door zeg maar het. De verwarring die in dat beeld zat, vond ik het heel goed aansluiten bij wat ik tot op de dag van vandaag maak. Ik hou niet van foto's die eenduidig zijn. Ik hou niet van, zeg maar, journalistieke foto's, omdat daarvan vaak gevraagd wordt dat ze eenduidig zijn. Ik wil niet.
Niet de huilende moeder, maar jij wil het een gelaagd verhaal. Eigenlijk een hele geschiedenis in één beeld.
Ja, en ik wil dat de kijker niet precies weet op welk been die moet staan. Er komt een ander voorbeeld voor mij voor de geest. Ik heb ooit in Cambodja in een door de Rode Khmer gerund ziekenhuisje een man gefotografeerd die voor de tweede keer in zijn leven op een landmijn was gestapt. 10 jaar eerder was zijn ene been eraf en nu lag hij in het ziekenhuis, was zijn andere been kwijt. Natuurlijk een hoop ellende, zat zijn vrouw bij. Dit is allemaal één grote zware toestand. En op de achtergrond zit een kindje en dat kindje zit zich helemaal gek te lachen. Dat knarst. Wat moet je hier nou precies mee als kijker? En dat vind ik boeiend. Ik denk dat dat de mens uitdaagt om te kijken. Niet alleen maar om te voelen. Natuurlijk is fotografie een emotioneel medium. Maar ik hoop ook dat dat tot gedachten leidt.
Maar de eenbenige schoenmaker, voor we het verder hebben over de geenbenige man waar je het net over had. Je zei dat je er inmiddels achter bent gekomen dat het helemaal niks met die burgeroorlog te maken had. Althans, daar scheerde je langs. Je zei, toen dacht ik nog dat dat wel zo zou zijn.
Ja, kijk, dat moet natuurlijk eigenlijk blijken in de documentaire die erover gemaakt is. Dus ik ben in april met filmer Frank van Os, met een team van Frank van Os, teruggegaan naar Córdoba op zoek naar deze man. Wat is nu het verhaal van deze man? De daarover gemaakte documentaire, die wordt op 13 mei gepresenteerd. Dus ik moet niet te veel weggeven natuurlijk. Hè? Er is iets met dat been en er is iets met die man. En het is allemaal heel erg fascinerend, ook grappig af en toe.
Maar anders dan je dacht. Desalniettemin een dierbare foto, want je ontdekte daar hoeveel je kunt vertellen met één beeld.
Mm-hmm.
En dit is eigenlijk altijd jouw soort fotografie geweest. Dat je iemand leert kennen zelf als fotograaf. Je gaat een gesprek aan. Je komt niet binnen om even een plaatje te schieten, maar je bent daar langdurig. Je maakt er echt een ontmoeting van. En liefst ook iemand in zijn context.
Mm-hmm.
Aan zijn bureau, met de muur op de achtergrond.
Ja, dat wisselt natuurlijk. Hè? Kijk, deels zijn het ook echt close-up portretten. Maar je hebt gelijk. In die zin natuurlijk. Is mijn aanpak toch wat anders dan datgene dat ik parodieer, een van die aspecten die ik parodieer in de Sweating Subject. Ik probeer me werkelijk in een thema te verdiepen. Er komt weer een beetje die geschiedenisstudenten om de hoek kijken. De neiging tot wetenschap, het echt doorgronden. En als dat betekent vuistdikke stapels literatuur doorwerken, ja, graag, want dat is interessant. Dus ja, je kunt wel zeggen dat ik me meer dan gemiddeld voorbereid. En vervolgens, kijk, met die schoenmaker kon ik nog niet, of durfde ik dat gesprek niet aan. Maar dat ben ik later zeker gaan doen, ja. Dus inderdaad, veelal gesprekken voor ik ga fotograferen, waarmee ik ook denk dat die foto's rijker worden. Voorbeelden van wat nu in Den Haag in het Fotomuseum komt te hangen zijn bijvoorbeeld de foto's van de troostmeisjes, de foto's van de daklozen in het zuiden van de Verenigde Staten. Telkens zijn er eerst gesprekken geweest met die mensen. In het geval van de troostmeisjes is dat door een vrouwelijke schrijfster gedaan. Dat leek me toch slimmer dan dat ik met die vrouwen over verkrachting ga praten. Maar bij de daklozen of bij Sporen van Oorlog, wat over mannelijke dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat, ja, heb ik zelf die gesprekken gevoerd. En die foto's ook meteen na die gesprekken gemaakt, zodat de sfeer, zeg maar, van dat gesprek zich althans dat hoopte ik, nog zou uitdrukken in die mensen.
Dat vond ik het meest wonderlijke, want ik kom in zo'n museum binnen, alles hangt wel zo'n beetje, maar de bordjes zijn er nog niet, de teksten die hangen er nog niet. En desalniettemin, door er goed naar te kijken en het tijd te geven, kon ik het verhaal eruit distilleren. Kon ik de lading voelen, maar kon ik ook afleiden wat er ongeveer aan de hand moest zijn. Terwijl je ziet alleen maar een man, een oudere man met een ontbloot bovenlijf. Het woord spoorlijn stond er niet eens bij.
Mm-hmm.
En toch raad je dat het iets dergelijks moet zijn. Mm-hmm. En dat vind ik heel wonderlijk, dat je dat met een foto kunt doen. Een verhaal vertellen dat je verder niet kent. Alleen op iemands blik, op iemands houding.
Ja, dat vind ik fantastisch om te horen natuurlijk. Dat is prachtig. Ik heb een enorme behoefte om daar dan toch meer over te zeggen. Vandaar dat er ook tekstbordjes bij komen. Die denk ik ook wel de boel verrijken. Maar het is natuurlijk een geweldig compliment wat je nu geeft aan dat werk. He, als dat al zo, als dat al zo de zaak bij jou in werking zet.
Een van die mannen die je fotografeerde was je eigen vader.
Ja.
Dat was een van de dwangarbeiders van de
spoorweg. Ja.
Jouw opa was ook een dwangarbeider.
Ja.
Bij weer een andere spoorlijn.
Bij de Burma spoorweg, ja.
Daar zou ik heel makkelijk uit kunnen afleiden dat je bent grootgebracht in een gezin met een oorlogstrauma.
Ja, ik snap dat je dat bedenkt. Maar dat zou ik toch niet zeggen. Mijn beide ouders hebben de oorlog in Nederlands-Indië meegemaakt. Hebben in kampen gezeten en zijn beide kort na het eind van de oorlog naar Nederland afgevoerd, omdat ze bijna op apengapen lagen. Die waren bijna dood, beide. Als je dan... Dan is natuurlijk de lijn snel gelegd naar bijvoorbeeld Adriaan van Dis. Die een nogal zwart beeld schept van zijn jeugd. Nee, zo zou ik dat niet willen noemen. Kijk, dat hele Indische verleden, dat werd van jongs af aan gepresenteerd. Maar de oorlog is ons zeer gedoseerd toegediend. Je moest zeg maar naar de zwarte kanten daarvan wel vragen. En dat doe je natuurlijk niet zo snel als jochie van 10 of van 12 of zo. Dus nee, ik beschouw mijn ouders niet als getraumatiseerde mensen. Ongelooflijke optimisten. En ik zie wel invloeden van die oorlog bij hun, als ik daarnaar terugkijk. Hun wat krampachtige omgang met voedsel, de waanzinnige bewaarzucht, dat soort dingen. Maar dit was geen Adriaan van Dis gezin.
Was er veel gezag thuis? Was je vader een autoritaire man? Was hij de baas?
Ik denk dat de ware baas was waarschijnlijk mijn moeder, maar die wist dat zo subtiel aan te pakken dat niemand dat echt door had. Mijn vader, hij was niet per se heel... Nee, het was geen bullebak, maar mijn vader was een hele emotionele man die kon uitbarsten. En dat leidde tot conflicten.
En uitbarsten wil zeggen slaan?
Ook, zeker. Maar, kijk... Dat kan natuurlijk allemaal heel traumatisch zijn. Dat is het voor mij niet geweest. Hè. Ik ben op latere leeftijd uitermate goed bevriend geraakt met mijn vader. We waren heel close. En we konden er erg om lachen, hoor. Dit soort. Maar inderdaad, een tijd lang was dat niet erg prettig. En renden wij rond de eettafel. Aanvankelijk mijn vader mij slaand. In een zeker stadium sloeg ik dan ook terug. En dat was natuurlijk voor de rest van het gezin niet erg prettig. Dus het was wel beter dat ik maar eens het huis uit ging. Als je dat helemaal natuurlijk psychoanalytisch wilt gaan verklaren, dan kom je denk ik eerder uit bij een kostschooltijd, waar ik tussen mijn 11e en mijn 14e heb gezeten, en waar ineens anderen gezag over mij gingen uitoefenen, waarbij mij een volstrekt raadsel was wat de legitimiteit daarvan was.
Vandaar het anti-autoritaire. Niet alleen de hengst van de vader, maar vooral de anderen die daarna nog eens de baas moesten.
Dat denk ik eigenlijk. Die hengst van mijn vader kwam daarna. En dat had al te maken, denk ik, met het feit dat ik, toen ik een keer weer terugkwam in het gezin, überhaupt niet zoveel gezag meer accepteerde.
En de belangstelling voor de geschiedenis, die toch ook een grote rol speelt in je werk en leven.
Mm-hmm.
Die moet ook daar ergens mee te maken hebben. Verhalen waar je niet echt bij kunt komen.
Misschien. Maar ik denk eigenlijk eerder dat mij dat door mijn grootvader is ingegeven, die onderwijzer en hoofdonderwijzer was en die een enorme fascinatie met geschiedenis had en die mij al vroeg boekjes toediende die daarover gingen. Kinderboeken hebben we het dan over. En dat heeft me blijkbaar gepakt. En dat is gebleven, weet je. Als je nu in mijn boekenkast kijkt, ik denk dat het aantal boeken, zeg maar historische boeken, net zo groot is als het aantal fotoboeken dat ik heb. Dus die fascinatie is gebleven. En ik blijf ook op zo'n manier naar dingen kijken. Ik wil iets van die geschiedenis weten.
Van het verhaal, van de samenleving. Als je dan je vader fotografeert voor zo'n reeks, is dat dan ook het gesprek dat jullie vroeger nooit echt voerden? Want je zei, je vraagt natuurlijk niet zo makkelijk naar de moeilijke bladzijden uit iemands verleden.
Oh, gaandeweg wel hoor. Ja, ja, ja. Dat waren. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat veel mensen daar een beeld bij hebben dat hele zware, moeizame gesprekken waren. En voor veel mensen was dat zo. Dat heb ik wel gehoord van families van die andere mannen die ik gefotografeerd heb. Mijn vader kon er ook erg om lachen, hoor. Zonder dat ik vind dat hij alles weglachte. Ja, wij konden het daar dan over hebben. En dan vertelde hij over de uitermate moeilijke toestanden. En het volgende verhaal was dat hij de Rimboe inging om te poepen. En dat er een aap met zijn broek vandoor ging. Dan krijgt het geheel toch een andere kleur. Hè, dus ik heb het gevoel, we kregen de serieuze kanten wel te horen. In ieder geval ik. Maar het was geen loodzware poel.
Maar het maken van de foto zelf, is dat dan toch een soort gesprek, ook al ben je dan niet meer met het verhaal bezig in vertellende zin. Als je gewoon die camera richt en naar die man kijkt, die man met wie je hebt gevochten, van wie je bent gaan houden, op wie je lijkt.
Het is natuurlijk hoe moet je dat zeggen? Een visueel gesprek. Het is natuurlijk een vreemd iets. Je staat verschrikkelijk te observeren. Maar ik stond daar iemand te observeren die ik natuurlijk al heel vaak geobserveerd had. Alleen nu heel geconcentreerd. Het was niet de eerste keer dat ik hem fotografeerde, maar dit had natuurlijk wel een enorme lading. Hè? Zijn portret was het eerste uit die reeks dat ik ging maken. En ik was dus deels nog zoekende naar de vorm. En ik had hem daar neergezet of gevraagd daar te gaan staan voor die ruwe jute achtergrond en mijn lichten opgesteld en zo. En dan, ja, hoe gaat dit nu? Wat gebeurt er? Hoe kijkt hij nou eigenlijk? Wat het denk ik makkelijk maakte, was een enorme vertrouwelijkheid. Het was voor mijn vader niet moeilijk om voor mij te poseren. Het was ook niet moeilijk om zijn bovenkleding uit te doen. Hij was daar niet gegeneerd over. Dus het was, ja, ik zou zeggen, liefdevol en ontroerend. Meer dan confronterend. En van mijn kant zoekend of kijkend, hoe kijkt hij nou eigenlijk? Wat is zijn lichaamshouding enzovoort? Ja, ik weet niet of dat de boel verduidelijkt, maar dat is wat ik me er vooral van herinner.
Dat is eigenlijk heel mooi. Een foto is altijd een ontmoeting, maar soms heel vluchtig. Zoals je bijna iemand in de tram passeert. Mag ik er even langs, alsjeblieft? Klak.
Mm-hmm.
En soms is het een ontmoeting met heel veel aandacht en zorg, ook al zou je elkaar misschien nooit meer zien.
Mm-hmm.
Heb je elkaar nooit gezien? Dat kan toch in die foto zitten. Jouw portretten zijn nooit zomaar een vluchtige ontmoeting.
Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat heeft denk ik te maken met waar we het net al over hadden, dat er natuurlijk eerst een gesprek is. En die gesprekken die duren soms verduveld lang. Hè? Ik kan me bij Sporen van Oorlog, dus over de voormalige dwangarbeiders aan de Burma en de Pakkenbarenspoorweg herinneren, dat ik met één man een gesprek van 5 uur had. En toen ging ik hem nog fotograferen. Dus ja, dan kom je elkaar natuurlijk wel nader. En dat zoek ik ook. Dat zoek ik op zeg maar alle mogelijke manieren. Bij de troostmeisjes door letterlijk dichtbij te komen. In alle gevallen eigenlijk door letterlijk dichtbij te komen. Die troostmeisjes is dat natuurlijk wat moeilijker. Want ja, zij zijn vrouw, ik ben man. En ze zijn ook nog eens door mannen te grazen genomen. Dus dat moet je wel met subtiliteit doen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld, als zij aankomen op de plek waar ik ze ging fotograferen en uit het busje stapte, ik zeg maar even een hand op een schouder kon leggen en hun andere hand beetpakken en hun zo helpen om uit dat busje te komen. Ik kon ze tijdens de gesprekken waarbij de schrijfster zat aantekeningen te maken en hun blik dus eigenlijk zwervende raakte, kon ik hun aankijken. En op dat soort manieren probeer ik dichtbij te komen. Bij de daklozen in het zuiden van de Verenigde Staten, bij Down and Out in the South, ging ik niet tegenover hun aan een tafel zitten, maar zeg maar op de twee aanpalende hoeken zaten wij. En gaandeweg het gesprek schoof ik wat naar voren en probeerde zeg maar echt de rand te vinden van waar ik mocht komen, om die intimiteit te creëren.
De bureaucraten, dat is een heel, heel groot project geweest, een hele bijzondere serie. Proberen om bureaucraten in hun natuurlijke habitat, dat is het bureau, of in ieder geval de dossierkast, te fotograferen en zoiets te zeggen over wat het eigenlijk is, bureaucratie.
Mm-hmm.
Iedereen is erop tegen, elke politicus wil er vanaf. Het zal nooit lukken, want het wordt alleen maar meer. Hoeveel bureaucratie moet je overwinnen om een bureaucraat te mogen fotograferen?
Nou ja, dat was inderdaad wel een thema, zeg. Het onderwerp was tevens de grootste vijand. Ja,
dat moet je aan iemand vragen, maar die moet het aan zijn baas vragen, et cetera.
Nou kijk, het punt was natuurlijk dat we, hè, ik heb dit met schrijver Wil Tinnemans samen gedaan en voorbereid, een zodanig sterke toestemming wilden hebben dat wij niet per geval moesten gaan soebatten. Dus dat betekent dat je bij een minister of vice-minister of gouverneur of zoiets dergelijks moet zijn. En dan moet je een mooie brief krijgen waarmee je die lokale directeur kunt overrulen. En nog steeds blijft het zo dat als een van die ambtenaren zei, ik wil niet op de foto, dan vind ik dat iets om te respecteren. We hadden het al over anti-autoritair. Als de directeur zegt dat mag niet, dan laat ik hem graag zo'n brief zien. En zeg, meneer, sorry, maar daar hebben we niks mee te maken. Dat was natuurlijk een enorme zoektocht. Hè? Kwestie 1 is, wie kan die toestemming geven? En dan vervolgens, hoe krijg je hem? Dus daar zijn eindeloze hoeveel e-mails over en weer gegaan.
En het gaat over hoeveel landen, deze reeks?
8 landen.
8 verschillende landen?
Ja.
En dan ook niet landen die meteen heel toegankelijk zijn?
Nee.
In bureaucratisch opzicht?
Nee, bijna allemaal waren ze lastig. Eigenlijk waren ze bijna allemaal lastig. Ik kan me niet iets heel makkelijks herinneren. De grootste hel was misschien wel China. Maar ja, de Verenigde Staten. Dat was eigenlijk wel makkelijk, ja. Omdat daar eigenlijk, in ieder geval in Texas, minder zo'n autoriteit was. En uiteindelijk bleek dat ieder voor zich mocht beslissen, zonder dat daar een grote baas een toestemming gaf. Alleen het duurt een hele tijd voor je erachter bent dat het zo werkt. Dus zelfs in die zin was dat lastig. Maar de rest, ja, loop het lijstje na. Wat hebben we? China, India. Nou ja, India, my goodness, wat een bureaucratie. Dat is rampzalig. Bolivia, nou ook niet het makkelijkst. Rusland, wat hadden we nog meer? Jemen, ja, nou ja, ook niet heel tof. Frankrijk, je zou zeggen, god, dat zou nog niet zo problematisch moeten zijn. Dat was ook een helse toestand. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog 1 of 2, maar nee, dus dat was hels. En eerlijk gezegd is dat in het volgende project, in een project daarna, Law and Order, is dat alleen nog maar erger geworden.
Dat ging over wat is gezag en wie straft wie nou eigenlijk?
Dat ging om strafrecht. Strafrecht in verschillende landen. En dan moet je dus toestemming krijgen om, nou, in rechtszalen, dat gaat nog wel. Bij de politie opnieuw, dat is alweer een stuk lastiger, maar vooral in gevangenissen te fotograferen. Ja, dat heeft bijvoorbeeld in het geval van Frankrijk 2 jaar geduurd. Dat heeft in de VS 1,5 jaar geduurd om zeg maar via terecht te komen bij iemand die toestemming kon en wilde geven.
Zo'n bureaucraat, dat vind ik heel mooi, want je ziet nergens wat voor ambtenaar het precies is. Het ademt allemaal, voor mij althans, zinloosheid. Mensen die toch het belang van het leven erin proberen te houden, maar ergens verraden ze zich ook wel dat ze ook wel aanvoelen dat ze met niks bezig zijn. Dat noemde Carmichot epibreren, geloof ik. Hè? Dat was zo'n woord, als je iets met heel veel belangrijkheid aan het doen was, dat eigenlijk niets is.
Ja.
En dan overal een foto van het gezag. Dus in ons geval zou dat de koning zijn, maar daar is dat dan een nou ja, een president of een
generaal.
Nou
ja, dat zeg je, dat is ook zo. Maar grappig genoeg, soms heeft iemand daar ook gewoon zijn eigen portret neergehangen. Op die plek die eigenlijk voor de president gereserveerd is. He, er is een erg leuke foto van een Liberiaanse een politieman. Liberia was ik net even in de lijst vergeten. Dat zal mijn neocolonialisme zijn, denk ik. En die heeft daar op de plek waar de presidentiële foto hoort te hangen, heeft hij gewoon maar zijn eigen portret neergehangen. Ja, dat soort, weet je, dat soort dingen. Dat is het informele, grappig.
Het informele er toch insluipt. Met je foto's hoop je, klaag je het ook aan? Hoop je dat de kijker iets leert of mee naar huis neemt?
Ja, je zou kunnen zeggen, bij bureaucratics is dat nog het meest lichtvoetige. Bij troostmeisjes en een aantal van die anderen, als het over strafrecht gaat bijvoorbeeld, ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk veel pijnlijker thema's. Bij bureaucratics, nou ja, misschien probeer ik wel een beetje mensen in mijn kamp te krijgen.
Sceptisch
ten aanzien van het gezag. Neem niet alles zomaar aan. Kijk, dit is ook een beetje een dit is nu de uitstalkast of de etalage van de staat. Hoeveel ontzag moet je daar nou eigenlijk voor hebben?
Ja, op basis van jouw foto's heb ik er eerder medelijden mee.
Ja. Ja, ja, dat ben ik met je eens. Ja, dat klopt. Ik heb dus ook. Kijk, ik vind niet dat die ambtenaren die daar zitten belachelijk gemaakt worden. Hè? En dat heb ik ook helemaal niet geprobeerd. Ik probeer niet hun voor schut te zetten. Maar de hele situatie is natuurlijk toch vaak wel behoorlijk bizar. Als je naar de details kijkt op die foto, ja, dat is natuurlijk soms echt een gekkenhuis.
Je ging fotograferen in gevangenissen. Het gaat daar niet zozeer om portretten van de gedetineerden, maar meer het systeem.
Mm-hmm.
Wat is het nou eigenlijk, een gevangenis? Waarom denken we dat het helpt om iemand op te sluiten? Nou ja, zolang die vastzit zal die niks doen. Want er valt daar niks te doen. Dus die winst heb je. De nabestaanden van de eventuele slachtoffers die zijn ook tevreden, want die hebben een gevoel van wraak.
Ja. Ja.
Daar houdt het vermoedelijk op. In die foto's daar sprak echt verontwaardiging.
Ja,
van jouw
dat is
kant.
Ook zo. Ja. Ja, nou is dat natuurlijk. Kijk, in Colombia en in de VS vond ik het werkelijk zo bar en boos wat je daar aantrof. Ja, daar ben ik inderdaad woest over en nog steeds. En ook nog steeds mee in de weer. Dat is willekeur, dat is mishandeling. In de Verenigde Staten komt daar natuurlijk nog bij dat er ontzettend veel mensen onschuldig vastzitten. Überhaupt zitten heel veel mensen vast. Mensen zitten absurde tijd vast voor de meest onnozele dingen. En dan heb ik het nog niet over wat het meest bekend is, de drugskwesties. Maar ik heb op een gegeven moment een vrouw gefotografeerd, die was tot 70 jaar veroordeeld vanwege herhaaldelijk, vervalsing van checks en dat soort dingen. Hinderlijk, vervelend als het je treft. Maar ga je daar iemand 70 jaar voor opsluiten? En vooral, waar komt dit vandaan? Ik heb het even niet over pathologische misdadigers, pathologische moordenaars enzovoorts. Hè, maar al dat, ja, de pech, de mensen die aan de verkeerde kant van de maatschappij zitten.
Je dacht eigenlijk dit had mij ook kunnen overkomen.
Oh ja, absoluut. Ja, ja. Als ik. Kijk, ik ben natuurlijk een razende geluksvogel. Ik ben in een welvarend land geboren. Redelijk welvarende middenklasse ouders. Waar we het al eerder over hadden. Niet zwaar getraumatiseerd. Ik ben niet. Ik heb een paar klappen gehad, maar ik ben niet mishandeld. Ik heb kunnen studeren. Hè. Mijn hoofd schijnt vrij goed te werken. Want ik red dat met zo'n studie. Ik kan iets waar ik mijn geld mee kan verdienen. Ja, dat is heel veel geluk. En ik zie heel veel mensen die dat niet hebben. En ik zag daar ontzettend veel onrecht. En een hele barre omgang daarmee.
Want dat zijn toch voornamelijk de armen die in de gevangenis zitten.
Tuurlijk, dat is ook zo. Als we het over de VS hebben, en het is natuurlijk zinvol om het daarover te hebben, omdat dat land veruit de meeste mensen opsluit. Het barst van de. Het systeem in de VS, het strafrechtssysteem, is buitengewoon vriendelijk voor iemand met een zeer goede advocaat. We herinneren ons de O.J. Simpson-zaak. Die man was natuurlijk evident schuldig, maar kwam vrij. Maar dan moet je wel echt een goede advocaat hebben. En om die te hebben, moet je een bak geld hebben. Terwijl aan de andere kant, 95% van de zaken, van de strafrechtszaken, wordt opgelost door een deal tussen de advocaat en de aanklager. En niet, zoals wij op tv denken te zien, voor de jury. En dat betekent dus in de praktijk dat mensen te horen krijgen, nou, ik zou maar bekennen, want ja, anders krijg je 20 jaar, nu hebben we een deal, nou krijg je er 10. En ik zeg, god, ja, ik heb het niet gedaan. Maar ja, ik heb toch geen geld voor een fatsoenlijke advocaat, laat ik het dan maar zo doen.
Want je bent nu helemaal vastgebeten in één zo'n zaak van iemand van wie jij volledig overtuigd bent dat hij onschuldig vastzit.
Ja, dus ik ga, ik heb met medewerking uit het, nou ja, uit allerlei circuits eigenlijk in de staat Georgia in de Verenigde Staten een artist in residency gekregen van een maand. Wat een mooi begin is. Het zal niet genoeg zijn, maar een mooi begin. Om deels een fotoproject te gaan doen en deels te proberen bij te dragen aan herziening van de zaak van een vrouw, Christina Boyer, die al 25 jaar vastzit vanwege de vermeende moord op haar 3-jarige dochtertje. Het hele verhaal is totale kletskoek. Die vrouw was er niet eens toen dat kind werd omgebracht. Dat kind was in de hoe moet je dat noemen, aan de zorg toevertrouwd gedurende een uur of 6 van haar toenmalige vriendje.
Maar jij bijt je vast, want je hebt zelf gevraagd om dit af te kappen, omdat we dan die hele zaak over gaan doen. Dus daarom kap ik je hier ook af, omdat je daar helemaal in zit.
Ja.
Maar je kunt niet je schouders ophalen als je hoort en ervan overtuigd raakt dat iemand onschuldig is. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Nou weet je, Pieter, dat zou misschien wel kunnen, maar niet meer als het persoonlijk wordt. Kijk, ik heb natuurlijk bij dat bestuderen van die van dat Amerikaanse strafrechtssysteem bergen namen zien voorbijkomen van mensen die onschuldig zijn. Dat is duidelijk. In het geval waar het nu om gaat, heb ik dat min of meer al onderzoekend ontdekt. Waarmee het natuurlijk al dichterbij komt, zal ik maar zeggen. Niet iemand anders heeft mij verteld, hier moet je nou eens zien, deze mevrouw is onschuldig. Maar al studerend zoekend op internet, werd mij steeds duidelijker dat zo was. Dat maakte het veel persoonlijker. En vervolgens ben ik in contact getreden met die vrouw, en dat maakt het nog veel persoonlijker. En dan is het natuurlijk veel moeilijker om te denken, goh, ja, nou, wat sneu voor jou, pech gehad.
Ik ga weer verder naar mijn volgende foto.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dat niet lukt. Heb je ook een droom voor een systeem? Want je fotografeert de laatste gelovigen in het communistisch systeem in alle hoeken van de wereld. Dat was meteen voor jou een soort aanklacht tegen het heersende systeem. Mm-hmm. Dat alomtegenwoordig is. Is dat uiteindelijk wat je hoopt met beeld te doen? Niet alleen twijfels zaaien, maar ook een systeem implementeren?
Nee, dat denk ik niet. Nee, daar voel ik me niet voor toegerust. Ik zou niet een heel sluitend systeem kunnen bedenken, zo gaan we het voortaan doen. Maar ik kan natuurlijk wel een aantal aspecten omkeren waar ik over stuit en zeggen, dit is in ieder geval mis en dat zou anders moeten. En in het geval van Regiotopia, waar jij refereert, het is kijken wat er nog over is van communisme. Dat was natuurlijk niet bedoeld als propaganda voor het communisme. Dat zou ook heel raar zijn. We hebben het over een anti-autoritaire houding. Nou, dat lijkt me nou niet echt lekker samengaan met vormen van marxisme, van communisme. Maar tegelijkertijd, kijk, ik heb het, nou ja, het idee, dat is niet alleen maar een idee, daar is uitgebreid over geschreven. Door het wegvallen van de Berlijnse muur is natuurlijk ook de concurrentie van het communisme weggevallen en kon het Westen veel soepeler overgaan tot die radicale vormen van neoliberalisme. Dus
er was niet een soort morele spiegel van een ander systeem?
Ja, maar ook niet een praktische. Je hoefde niet te concurreren. Er was natuurlijk niet de dreiging dat landen zich nog zouden aansluiten bij het Sovjetblok. Nou was dat natuurlijk eigenlijk al in de jaren 80 wel een beetje, begin jaren 80 al in de versukkeling aan het raken. Maar goed, dat was natuurlijk, hè, in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog was dat natuurlijk de kwestie. Vietnam moest gered worden uit de klauwen van het communisme. Applaus voor de Indonesiërs toen ze pakweg een half tot anderhalf miljoen vermeende communisten ombrachten in 1965, 67, want daarmee bleef het in ons kamp. Als je nog maar één kamp over hebt, als die end of history bereikt is, zoals Fukuyama dat destijds zei, ja, god, ja, dan is er geen concurrentie. Je kunt je gang gaan. En dat is wat ik nou zie. En dan wordt dat hier in Nederland en in Duitsland en zo nog wel een beetje in toom gehouden.
Maar daar gingen die foto's over, van die laatste gelovigen.
Nou, zo zou ik dat niet willen zeggen. Kijk, je ziet soms een discrepantie tussen hoe ik fotografeer en wat ik met mijn betoog in woorden doe. Ik denk dat ik met mijn betogen vaak eenduidiger ben dan ik in mijn fotografie wil zijn. Dat is mijn eigen interne conflict, denk ik. He, aan de ene kant wil ik dat verwarren, wil ik zeg maar het denken loswoelen zonder iemand te vertellen hoe dat moet. Maar als ik dan tekst op papier ga zetten, dan wordt het toch eigenlijk wat meer agitatie.
Verwarring zaaien, het beeld strooien en mensen aanzetten tot nadenken. En dat kan allemaal in het Fotomuseum in Den Haag, waar de overzichtsentoonstelling komend weekeinde opent. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Jan Tanning.
Nou, jij bedankt, Pieter.